90, 3 en 6. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan, heb je enig idee wat dat met je zou doen? Als je nog maar één dag zou bestaan, zou de toekomst niet langer je leven bepalen. Van wie is dat liedje? Nou, ik had gehoopt dat de jeugd het wist, maar de ouderen weten het. Marco Borsato. Het is ook alweer een oudere hit, hè? Ja. Ja. Uit onze jeugd. Ja. Prachtig liedje. Er zit ook wel wat waars in en ook wel wat goeds. Want veel mensen vergeten om, ja, gewoon om te leven en te doen wat ze zouden willen doen. Echt uit onze jeugd, een liedje. Mens durft te leven. Wie zong dat? Ramzi Shaffi. Mens durft te leven. Ja. Je leeft maar heel kort. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Nou, zouden wij als christenen ook niet wat vaker zulke liedjes moeten draaien, wordt ons ook voorgehouden. Hè? Je leeft toch vandaag en het lijkt wel of dat niet mag van christenen. Allemaal zo toekomstgericht. Hè? Ik sprak een poosje geleden iemand die bij ons in de familie gekomen is en die zei, ja, ik snap dat niet. Het lijkt wel of dit leven voor jullie niet veel meer is dan een voorproefje. Hè? Wij zingen ook inderdaad liederen die daar die indruk wekken. Stil maar, wacht maar. En laten we heel eerlijk zijn, wij kunnen daar ook best wel zelf mee zitten. Hoe zit het nou eigenlijk? Hoe verhoudt zich nou dit leven tot het toekomstige? Wij kunnen spanning daartussen voelen. Hè? Wij kunnen denken, ik wil eigenlijk helemaal nog niet zo heel graag dat Jezus terugkomt. Ik zou eerst nog willen trouwen. Ik zou eerst nog kinderen willen krijgen. Ik zou eerst nog kleinkinderen willen krijgen. Ik zou eerst nog dit willen en dat willen. Ik spreek mensen van 80 jaar in onze gemeente die zeggen, ja, maar ja, je hangt toch aan het leven. Als je telkens alleen maar hoopt dat Jezus terugkomt, dat is toch geen leven? Dat werkt toch verlammend? Dat is toch zo? Er zijn gelovigen die inderdaad hun tijd maar een beetje uitzitten, die ook overal tegen zijn en altijd gevaren zien. En die maken dat christenen en kerkmensen verschrikkelijk saai gevonden kunnen worden. Nu zijn er in Korinthe mensen langsgekomen met iets heel nieuws. Die zeggen, het hoeft helemaal niet zo hoor. Als je gelovig bent, hoef je helemaal niet zo vast te zitten aan een toekomstdenken, aan een opstanding in de verte, opstanding uit de doden. De opstanding, zeggen die mensen, heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Dat is niet iets van straks, dat is iets voor hier en nu, niet iets van later, maar iets van hoger. He, iets spiritueels. Dat je niet zozeer bezig bent met toekomstige dingen, maar met hogere dingen. Dat is opstanding, zeggen zij. En dat klinkt best wel spannend, hè? Want dan doe je het dus aan Jezus, even onder midden gezet, en dan doe je ook aan de opstanding, en dan heb je het allemaal bij elkaar, en dan maak je er wat van. En nou reageert Paulus daarop in dit lange hoofdstuk 15. Het gaat allemaal over de opstanding uit de dood, en Paulus weet dat daaraan getwijfeld wordt. Hij zegt in vers 12 van dit hoofdstuk, sommigen van jullie zeggen dat de doden niet zullen opstaan. En hij zegt in die versen die we hebben gelezen, sommigen van jullie hebben helemaal geen enkele kennis van God. Zo, dus het gaat wel ergens over, hè? Paulus zegt, oké, haal Pasen is weg. We doen net of we geen Pasen gevierd hebben. Vergeet de opstanding. Laten we het eens proberen. Wat krijg je dan? Dan krijg je een leven met een slot erop. Hè? Het zit aan de achterkant niet meer open. Het is nu echt dit hier. Wat gebeurt er dan? Dat kunnen wij ons als gelovigen maar moeilijk indenken. Maar wat gebeurt er? Wat doet dat met je? Dan zeg je tegen elkaar, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Als je er morgen niet meer bent en je hebt vandaag niet geleefd, dat is toch doodzonde? Dat is toch sneu? Je had er wat van moeten maken. He, als je allerlei kansen aan je neus hebt laten voorbijgaan. Steeds meer dingen hebt uitgesteld. Wat gebeurt hier dus eigenlijk bij mensen die zo denken? Nou, als je zo denkt, wordt je leven wordt eigenlijk volledig beheerst door de dood. Let goed op hoe ik het zeg. Ik zeg niet dat die mensen altijd maar aan de dood denken. En laat staan dat ze bang zijn voor de dood. Ik ken ongelovige mensen helemaal niet denken aan de dood. Helemaal niet over griezelen. Dan is het van klaar, zeggen ze. Ik zeg alleen, de dood beheerst hun leven. De dood beheerst hun leven. Je leeft maar één keer, dus maak er wat van. Probeer jong te blijven. Koop de gekste middelen daarvoor. Kies voor je geluk. Doe leuke dingen, want straks kan het niet meer. Je kunt mooie ideeën hebben over een opstanding in het heden. En over een hoger leven, dat het toch spiritueel is en geestelijk. Maar denk de opstanding in de toekomst even weg, zegt Paulus. Dan ga je hier en nu inderdaad leven of je leven ervan afhangt. Zet hier nu eens het evangelie van Jezus Christus tegenover. Dat staat daar radicaal tegenover. Dat is echt precies 180 graden anders. In de gemeente van Jezus Christus beheerst het leven de dood. Dus niet de dood het leven, maar het leven de dood. Ik dacht dat je het zo wel zou kunnen zeggen. Dus alles wat er aan dood is in je leven, in je christenleven. Ik sterf elke dag, zegt Paulus. Vroeger hadden we het in die formulieren over dit leven is niet anders dan een gestadige dood. Maar denk ook aan ieder sterfgeval dat je meemaakt. Iedere begrafenis waar je heen moet. Iedere confrontatie met de dood. Alles wat doods is, alles wat kapot is. Ieder afscheid, alle gebrokenheid. Dat allemaal wordt voor een christen in de tang gehouden door het leven van Jezus Christus. De dood wordt in de tang gehouden door het leven. De levende Heer God, Heer Jezus, is bij ons. Dus. Goed, en wat betekent dat als je dus gelovig bent? Wat betekent dat dan? Wat voor soort mensen levert dat dan op? Moeten dat per se saaie kerkmensen worden? Die nergens mee te maken willen hebben, die eigenlijk niet echt hier met twee benen op de grond staan, die alles van zich afhouden, die overal voor weglopen en overal tegen zijn. Is dat zo? Hoe sluit Paulus nou dit lange hoofdstuk af? Wat verwacht je nou na zo'n lang hoofdstuk over de opstanding uit de dood? Wat verwacht je dan, hè, als conclusie? Je zou misschien denken dat het dan komt, dus we minder gelovigen, omdat wij wachten op de dag van de opstanding. Omdat wij geloven in leven na de dood, laten we daarom taai en saai proberen het vol te houden. Dat verwacht je misschien als conclusie. Er komt iets heel anders, hè? Paulus komt met een zeer verrassende laatste zin. Hij schrijft, kortom, geliefde broeders en zusters. Hij was eerst nogal fel geweest. Hè. Sommigen van u hebben geen kennis van God. En ook in vers 36, dwaas die je bent. Als je gaat vragen, hoe staan we dan op? Ze vallen ze stom. En nu zegt hij kortom, geliefde broeders en zusters. Samenvatting. Wees standvastig. Oeh, denk je, wordt toch dus taai. Ja, maar let op, standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Zo. Dat klinkt wakker. Dat klinkt helemaal niet saai en duf. Wees overvloedig, stond er in de vertaling die we hiervoor gebruikten. Paulus gebruikt een werkwoord dat normaal gebruikt werd als je bijvoorbeeld een glas inschenkt en dan met iets dat bruist. Cola, bier. Het is moeilijk om dat niet te vol in te schenken. Want dat gaat schuimen. En voor je het weet loopt het over. En dat bedoelt Paulus eigenlijk. Laat het overlopen. Dat bruisende. Dat bedoelt Paulus hier. Dat is heel verrassend. Dat klinkt heel dynamisch eigenlijk. Hè? Want bruisen, dat staat toch tegenover gezapig en slaperig afwachten. Toch? Mensen die geloven in het leven, in de levende Heer. Die kunnen toch niet zelf als dode dienders gaan rondhangen. Dat kan toch niet? Hoe kun je nou saai worden als je dankzij Jezus bruist van de vitaliteit? Hoe kun je dan indutten? Dus als wij soms die indruk wekken bij andere mensen, dan gaat er dus iets niet goed in de kerk. Dan doen wij iets verkeerd. Man, als je straks opstaat uit de dood. Hè? Als je het eeuwige leven dus feitelijk bij je hebt. Als Jezus bij je is. Dat geeft me een dynamiek. Dat kan toch niet anders? dan is je leven aan de achterkant open en dan is het aan de bovenkant open, dan is het overal open. Dan loopt het dus niet dood, je leven. Dat betekent dus ook voor je bezigheden dat die niet doodlopend zijn. En dat geeft een motivatie. Dat niet alles wat je hier doet straks in een donker gat verdwijnt. Want als het zo is, dan kom je bij de prediker terecht. Die zegt, alles is ijdelheid. En wie komt er dan naaien en zo. En je telt het bij elkaar op. Je denkt, waar doe ik het voor? Maar zo is het dus niet voor een gelovige. Johannes heeft op Patmos allemaal mooie dingen mogen zien. Dat is het boek Openbaring geworden. En toen heeft hij onder andere gezien in hoofdstuk 14 dat de inspanningen van een gelovige, de werken van een gelovige, dat die hem navolgen, dat die hem achtervolgen. Er staat er prachtig, hun werken volgen hen na. Dus je doet hier iets en dat gaat mee. Je leven doet ertoe, dat gaat mee. Bij de dood houdt het niet op. De goede en de mooie dingen mogen mee. Staat ook in Openbaring 21, 22, dat de vorsten van deze aarde hun schatten meedragen de nieuwe aarde op. Dat doet ertoe wat je hier doet. De dood wordt beheerst door het leven. Als je dit bedenkt, dan moet je vitaal worden. Dan ga je goede dingen doen. Dan moet mensen van buiten toch ook opvallen dat christenen veel goede dingen doen. Dat is gewoon zo. Dat zeggen wij niet, kijk ons eens. Dat is gewoon zo. Heel veel goed werk in deze wereld wordt uitgerekend door christenen gedaan. Wij zeggen toch niet, laat Afrika maar stikken en laat dat maar lopen en allerlei problemen en zo. Laat dat maar aan de ongelovigen over, want die willen hier een beetje blijven. Helemaal niet. Ja, ik word te vitaal. Ik hoop dat het goed gaat. Maar dat moet mensen van buiten opvallen. Ook dat veel goede doelen gesteund worden uitgerekend door gelovigen. Dat moet mensen van buiten opvallen. Dat wij vooraan staan in het ondersteunen van goede doelen. Centraal Bureau van de Statistiek vertelt dat ook. Kerkmensen geven ontzettend veel giften. Dat doe je toch niet als je niet wil investeren in dit leven. Als je denkt, laat maar allemaal gaan. Kijk, als wij stomme dingen doen, dat gebeurt ook helaas in de kerk. Dat is verschrikkelijk. En dan moeten we niet gaan piepen als dat breed uitgemeten wordt. En tegen elkaar gaan zeggen van, joh, trek je maar niks aan van die lastercampagnes. Dan kunnen we maar beter heel bescheiden toegeven dat dat niet had gemoeten, dat dat niet had gemogen. En dan moeten we aan de media laten weten van, fantastisch hoor dat jullie dat zo opkloppen. Want dit verwachten jullie niet, hè, van christenen. Dit verwacht je niet van mensen die bij Jezus horen. Want helaas gaat het dus niet altijd goed. Het gaat niet automatisch goed. Helaas zakken wij heel vaak terug naar ons niveau van elke dag. En leven ook wij ons uit alsof morgen onze allerlaatste dag is. Dat verwacht je niet van mensen die Jezus navolgen. Navolgers van Jezus moeten goed bedenken dat hun leven vanwege zijn opstanding helemaal open ligt. Dat ze een drive hebben die hemels is. En daarom, omdat ze dat goed moeten beseffen, heeft Paulus dat laatste vers ook in de gebiedende wijs geschreven. Hij zegt niet van, dan gaat het verder lekker, dan ben je lekker actief. Nee, dan zegt hij, kom op, wees standvastig in je hoop op God. Want dit is heel bijzonder, hou dit vast, vergeet dit niet. Vier avondmaal, denk eraan, herinner elkaar eraan. Wees standvastig in je hoop op God, in je blijde toekomstverwachting. En kom op, wees bruisend overvloedig in het werk van de Heer. Kom op. Het werk van de Heer, wat is dat dan? Dat kan betekenen, grammaticaal gezien, het werk dat Hij doet. Het kan grammaticaal gezien ook betekenen, het werk dat Hij ons laat doen. Dan laat Hij ons het werk van de Heer doen. Zeg maar, ik denk dat het heel vaak over elkaar heen ligt. De Heer God doet mooie dingen, verzint mooie dingen en wij mogen daarmee naar voren komen. Hij zet voetstappen neer en wij mogen daarin wandelen, zo zegt Paulus dat in Efeze 2. Concreet, werk van de Heer, denk je natuurlijk in de eerste plaats hier gewoon aan de gemeente. Aan gemeentewerk. En ik heb eigenlijk helemaal niet zo de behoefte om dat voor u allemaal persoonlijk in te vullen. Wij zien elkaar regelmatig, hoewel dat gaat wel aflopen, ben ik bang. Nou, daar hebben we het nu niet over. Maar ik ken jullie veel te weinig om te zeggen, als jij nou eens dit gaat doen in de kerk, en jij dat en jij daar, dat moet je allemaal zelf zien, zelf toepassen. Paulus vult het ook niet in voor heel Korinthe. Dat hij zegt, voor Sophocles had ik dat in gedachten en hij moet dit, hij moet dat. Helemaal niet. Vul dat zelf in. Ga maar creatief erover nadenken. Hoe kan ik dan overlopen, bruisen in kerkenwerk? Hoe kan ik die helemaal sprankel dankzij Pasen, hoe kan ik meedoen? Wat is er nou voor mij in de kerk? En leuk is daarbij helaas niet het criterium. Leuk is meer een woord van deze wereld. Iets moet leuk zijn, want morgen sterven we en dat is niet leuk. Maar het werk van de Heer, Paulus gebruikt daar een stevig woord voor. Dat is inspanning, dat is moeite. Het kost je veel moeite. Discipline, dat je het volhoudt. Dus niet gelijk na een maand zeggen van ja, ik vind het toch niet zo leuk eigenlijk. Je investeert erin of het gaat om je carrière. Ja, je carrière, is dat ook werk van de Heer? Ook dat kan ik niet voor u allemaal zelf invullen. Dat moet u zelf invullen. Kan de Heer God zich door mij heen uitleven? Overdag, op maandag en dinsdag. Kan hij zich kwijt in mij? In mijn werk en thuis. In mijn huwelijk. In mijn opvoeding. In mijn alleen zijn. En soms vraag je natuurlijk best wel af, waar doe ik het allemaal voor? Ik kan best wel gefrustreerd raken. En Paulus zegt nu hier, het is niet te vergeefs. Vanwege de Heer. Het is niet te vergeefs. Vind je dat niet ontzettend bemoedigend? Paulus heeft niet opgeschreven, je inspanningen zullen niet te vergeefs blijken te zijn. Toekomst, ooit, merk je het wel? Nee, je inspanningen zijn niet te vergeefs. Dat weet je nu al. Dat heb je nu al. Het is goed. Kijk, als ik niet van de Heer God mijn drive zou krijgen, mijn vitaliteit, dan zou ik soms helemaal gek worden van de kerk. Ja, dan zou ik misschien wel stoppen met dit werk. Echt hoor. Soms zou je dat best willen. Want het is niet altijd leuk en het is soms verdrietig en het is soms frustrerend. En dan kan de boze je heel makkelijk influisteren van waardeloos allemaal en zinloos. Maar als het allemaal waar is, als God waar is en als Jezus leeft, dan hebben de dingen zin. En dan heb ik ook zin. Dan glimt de eeuwigheid er doorheen. En dan wat eten en drinken betreft, en al die mooie dingen. Trouwen, kinderen krijgen. Is dat alleen voor ongelovige mensen? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik zou zeggen, laten ook wij eten en drinken en trouwen en bouwen. Want morgen leven wij. Amen. We zingen.